Beste luisteraars, mijn naam is Lisa Peters en samen met mijn collega Marlies Pilon schreef ik een artikelenserie voor de Correspondent over anticonceptie voor de allerarmsten. En in het eerste deel van deze serie, voorgelezen door mijn collega, kon je luisteren naar hoe wij meegingen met een mobiele anticonceptiekliniek in Oeganda. En zometeen wil ik het tweede deel van deze serie aan jullie voorlezen over de grootste filantropische stichting ter wereld. We ontdekten namelijk dat de focus van donoren en NGO's op lange termijn anticonceptie ten koste gaat van de keuzevrijheid van vrouwen. En wij vroegen ons af, waar komen die perverse prikkels vandaan? En het antwoord op die vraag brengt ons bij het rijkste koppel ter wereld, Bill en Melinda Gates. Ik zie alleen de toekomst voor dit kind als u het mee naar huis neemt, zegt een jonge Indiaanse moeder in de staat Uttar Pradesh over haar 2 weken oude baby. Ze zit tegenover Melinda Gates, die de jonge vrouw niet meer uit haar hoofd krijgt. Later, op reis door Niger en Malawi, ontmoet mevrouw Gates meer arme moeders met te veel kinderen om voor te zorgen. De ontmoetingen maken een onuitwisbare indruk op haar, schrijft Gates in het boek The Moment of Lift. Ze raakt steeds meer overtuigd van één idee, namelijk dat anticonceptie de grootste, levensreddende, armoedebestrijdende, vrouwenemanciperende uitvinding ooit is. Sinds 2012 omarmen Bill en Melinda Gates daarom een nieuw project, Anticonceptie voor de Allerarmsten. Samen runnen de Microsoft-magnaten de grootste filantropische organisatie ter wereld. Hun Bill en Melinda Gates Foundation heeft $50,7 miljard in kas. En als zelfverklaarde ongeduldige optimisten gaan ze volgens geheel eigen visie armoede te lijf. Ze willen ongelijkheid oplossen via hetzelfde systeem dat hun schatrijk maakte. Hun idee? Als ze zo succesvol zijn in zaken doen, kunnen ze met diezelfde aanpak toch zeker ook wel wereldproblemen oplossen? Toen Bill en ik dit thuis bespraken, twijfelden we geen seconde, zegt Melinda Gates in 2012 in een roze, verlichte conferentiezaal in Londen, aanschouwd door tientallen regeringsleiders. Ze spreekt op de Family Planning Summit, een top die ze samen met de Britse overheidsorganisatie DFID organiseert. We zullen meer dan $1 miljard aan family planning besteden tussen nu en 2020. Melinda is een aantal seconden stil om het daverende applaus van de meer dan 1300 aanwezigen in ontvangst te nemen. Haar woorden markeren de wedergeboorte van een beweging die zich hard maakt voor anticonceptie, of zoals het eufemistisch wordt genoemd, family planning. Dankzij de invloed, glitter en glamour en de bakken met geld van Bill en Melinda Gates volgen andere landen, NGO's en bedrijven het voorbeeld. In totaal wordt er $2,6 miljard toegezegd. Het is een ongekend financieel hoogtepunt voor een thema dat al een tijdje op zijn gat lag. De herboren family planning beweging wil dat elke vrouw zelf kan kiezen of ze een kind krijgt, hoeveel en wanneer. Om dat plan van wereldformaat concreet te maken, stellen ze zichzelf ook een doel en een deadline. Daar in dat roze zaaltje spreken ze met elkaar af dat ze over 8 jaar, dus tegen het eind van 2020, 120 miljoen vrouwen in de armste 69 landen aan family planning hebben geholpen. Ze dopen zichzelf FP 2020. Nu die deadline bijna afloopt, is het tijd om die beweging, waarvan de Gates Foundation initiatiefnemer, kartrekker en sponsor is, eens onder de loep te leggen. Wij zijn benieuwd wat er gebeurt als het rijkste koppel ter wereld zich na software op spiraaltjes voor de allerarmste stort. Bill en Melinda Gates worden niet per se nog rijker van hun filantropische avonturen. Maar ze worden er ook zeker niet armer van. Sinds de jaren 90 hebben ze al meer dan $36 miljard aan hun foundation gegeven. Het is geld dat Bill via zijn aandelen in Microsoft verdiende. En omdat hij het doneert, is het geld waarover hij geen belasting hoeft te betalen. De Gates Foundation is namelijk een Amerikaanse tax-exempt entity, zo valt in het jaarverslag te lezen. De enige belasting die het in de VS moet betalen zijn een aantal accijnzen. In 2018 kreeg de fiscus in totaal $383 van de foundation. In 2017 was dat $9. Volgens zakenblad Forbes geniet Bill Gates van het grootste belastingvoordeel in de geschiedenis en liep de Amerikaanse regering al tussen de $15 en $20 miljard mis. Aan filantropie hangt dus een flink prijskaartje. Dat misgelopen belastinggeld, waar overheden publieke diensten van financieren, zetten filantrokapitalisten zoals Gates liever in om de internationale gezondheidsagenda naar eigen inzicht vorm te geven. Zo was de Gates Foundation in 2018 de op één na grootste sponsor van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. De teruglopende bijdragen van lidstaten worden gecompenseerd door de diepe zakken van private filantropen. Ondertussen is de Wereldgezondheidsorganisatie voor meer dan de helft van haar budget afhankelijk van deze rijke weldoeners. En dat is een probleem, want zij geven niet belangeloos, maar oormerken elke gedoneerde dollar. Zo moeten de dollars van de Gateses vooral gaan naar hun paradepaardjes, het uitroeien van polio en malaria. Daarmee verliest de Algemene Ledenvergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie controle over de richting van die internationale gezondheidsagenda. Mijn budget wordt gedomineerd door de veranderlijke belangen van particuliere donoren, zei directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie Margaret Chan hierover in een interview met de New York Times. Hetzelfde zie je op wereldschaal gebeuren bij universiteiten, media, maatschappelijke organisaties en NGO's, die zich vanwege teruglopende budgetten in toenemende mate moeten wenden tot private filantropische instellingen, zoals de grootste ter wereld, de stichting van Bill en Melinda Gates. We sturen meerdere interviewverzoeken naar de Bill en Melinda Gates Foundation. We krijgen eerst geen reactie, worden later doorverwezen naar andere organisaties die zich met family planning bezighouden. Ook oud-medewerkers willen niet met ons praten. Er doemt een beeld op van een ondoordringbare vesting met één been in het bedrijfsleven, één been in de ontwikkelingswereld en een lange arm in het medialandschap. Ontrafelen hoe de Bill en Melinda Gates Foundation haar anticonceptie-imperium optuigt, blijkt lastiger dan verwacht. Geïnterviewden vertellen ons dat dit door de Bill Chill komt. De angst dat bij één kritisch woord je kan fluiten naar je geld. Google de stichting en je leest louter lovende woorden. De Gateses hebben zelf een handje in dat digitale applaus. Afgelopen jaren kreeg de BBC van hun stichting 51 miljoen dollar. The Guardian kreeg 9,3 miljoen dollar en Le Monde 4,1 miljoen. Al Jazeera kreeg 1 miljoen en de NPR 17,5 miljoen dollar. Wie betaalt, bepaalt. Het prikkelt ons alleen maar meer. Daarom benaderen we 12 personen die de afgelopen jaren direct met de Gates Foundation hebben samengewerkt of er onderzoek naar hebben gedaan en bestuderen we documenten en rapporten. Uit die zoektocht destilleren we 6 manieren waarop de stichting haar stempel drukt op de family planning beweging en daarmee op de intiemste beslissingen van vrouwen wereldwijd. De eerste manier, langs de gevestigde orde razen. Toen de toenmalige directeur van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties, Babatunde Osotimehin, in de wandelgangen hoorde van het plan van Bill en Melinda Gates om family planning terug op de internationale agenda te zetten, wist hij niet wat hij hoorde. Hoe kon de directeur van het fonds, dat nota bene is opgezet voor precies dit thema, met zijn internationale netwerk van landen waar het plan nou juist om draait, niet zijn uitgenodigd? Er klinkt nog steeds ontgoocheling in zijn stem als Arthur Erke dit ons aan de telefoon vertelt. We waren zeer verbaasd, zegt hij via Skype vanuit zijn kantoor in New York. Erke werkte destijds voor het VN Bevolkingsfonds in Bangladesh. Osotimehin was zijn baas. We moeten de Bill en Melinda Gates Foundation credit geven dat ze family planning terug op de agenda hebben gezet. Wij hadden dat moeten doen, maar zij hebben de discussie weer aangezwengeld. Het was alleen wel grappig dat wij er in eerste instantie niet bij betrokken waren, herinnert Erke zich. Waar de Verenigde Naties een log vrachtschip zijn dat op dit gevoelige thema vastliep, vaart de speedboot van de Bill & Melinda Gates Foundation zijn eigen gereide koers. Het is een gloednieuwe speler in de ontwikkelingswereld en ze willen het helemaal anders doen. Innovatief, ontregelend en onconventioneel. En dat kunnen ze ook. Want in tegenstelling tot de Verenigde Naties, dat kampt met een verantwoordingsplicht voor haar uitgaven en consensus moet zien te vinden onder de 192 lidstaten, hoeft de Gates Foundation als particuliere stichting aan slechts 3 trustees verantwoording af te leggen. Bill, Melinda en huisvriend miljardair Warren Buffett. De werknemers van het VN-bevolkingsfonds voelden zich in eerste instantie gepasseerd door de Bill & Melinda Gates Foundation en het FP2020-initiatief, maar wilden toch aanhaken, zegt Erke. Wij wilden natuurlijk geen tweede viool spelen, maar we konden ook niet meedoen. This is the world we are living in. Met veel lobbywerk worstelde het VN-bevolkingsfonds zich alsnog aan boord van FP2020. Manier 2. Niet met, maar voor landen bepalen. De kerngroep van FP2020, bestaande uit de Gates Foundation, de Britse en Amerikaanse overheid en op de valreep toch nog het Bevolkingsfonds van de VN, wil het groots aanpakken. FP 2020 gaat in de komende 6 jaar 120 miljoen vrouwen in de 69 armste landen ter wereld aan de anticonceptie helpen. Een ambitieus plan waarvoor ze nauwelijks hebben overlegd met de landen die het moeten gaan uitvoeren, geeft de organisatie zelf toe in een evaluatie. Onder het kopje What Did We Learn schrijft de tekentafelgroep dat zij het FP 2020-doel hebben gemaakt met weinig externe input. Naar eigen zeggen komt dat omdat ze onder tijdsdruk stonden een doel te formuleren en de techniek werkte ook niet mee. Er was haast. Die Family Planning Summit van 2012 begon al over een paar maanden. Zowel het doel, de noodzaak als de modus operandi van de beweging zijn geformuleerd zonder veel inspraak van de landen zelf. En zonder inspraak van de 120 miljoen armste vrouwen over wie het plan gaat. Het versterkt het beeld van FP 2020 als een wit, westers idee dat niet met, maar voor hen is bedacht. Landen als Bangladesh en India hadden wel zoiets van: who the hell is FP 2020? Blikt Erke van het VN-bevolkingsfonds terug. Als vertegenwoordiger in Bangladesh slaagde hij er met moeite in het Zuid-Aziatische land naar de top in Londen te krijgen. Van de 69 armste landen ter wereld stappen er uiteindelijk 23 aan boord. Manier 3. Een doel stellen dat geen doel mag zijn. Voor deze revolutie in voorbehoedsmiddelen heeft FP 2020 nog één ding nodig. Een klinkend doel waar de wereld zich graag achter schaart. Een internationale leus die lekker bekt, sexy klinkt en meetbaar is. Idealiter een slogan die family planning glans, geld en momentum schenkt. Dat blijkt nog best ingewikkeld. In het document Developing the FP 2020 Goal staat beschreven dat een focus op het absolute aantal vrouwen dat anticonceptie gebruikt eerst werd afgeschoten omdat het geen numbers game zou moeten zijn. Dan ligt, volgens het document, schending van vrouwenrechten en kritiek over mogelijke druk op de vrouwen zelf op de loer. Uiteindelijk kiest de groep toch voor een absoluut getal, met een disclaimer. 120 miljoen extra vrouwen in de 69 armste landen ter wereld voor 2020 aan de anticonceptie helpen, with a right-based approach, zet ze erachter. Twee commissies moeten toezien op het naleven van het recht van elke vrouw om zelf te bepalen wanneer en hoeveel kinderen zij wil. Feministen zijn vanaf het begin al kritisch. Die keuzevrijheid is lastig te waarborgen als de focus op het halen van doelen ligt. Zij vrezen dat het risico op druk en dwang op de loer ligt. Volgens FP 2020 is dat getal van 120 miljoen uitdrukkelijk geen target. Er mag dan ook niet op landenniveau doorberekend worden hoeveel vrouwen per land voor 2020 aan de anticonceptie moeten zitten. Want anticonceptie opdringen beknelt het recht van elke vrouw om zelf te kiezen. Dus nee, die 120 miljoen is geen doel, maar een strijdkreet. Een doel verpakt als strijdkreet dat geen doel mag zijn. In de praktijk maken aangesloten landen en partners, waaronder NGO's, in ruil voor donorgelden officiële beloftes aan FP 2020, die in lijn liggen met het halen van het doel van 120 miljoen vrouwen tegen 2020. Zo beloofde de Britse organisatie Mary Stopes International in 2017 om 12 miljoen van die 120 miljoen vrouwen voor haar rekening te nemen, met een focus op lang werkende anticonceptie. Dus niet de pil, maar het spiraaltje of een hormoonimplantaat. Wetenschappelijke publicaties moeten die focus op lange termijn anticonceptie legitimeren. Zoals het artikel van de onderzoeksgroep FP Watch, en hier volgt een draak van een titel, benut de kansen van lange termijn anticonceptie om de FP 2020 doelstellingen in Afrika beneden de Sahara te bereiken, het potentieel van implantaten. Einde titel. Wie FP Watch financiert? De Bill & Melinda Gates Foundation natuurlijk. Manier 4. Een concreet maar willekeurig doel stellen. En die 120 miljoen? Die blijkt nogal arbitrair te zijn. Voor het rekenwerk wordt de Metrics Group in het leven geroepen. Van de 10 leden werken er 6 voor de Bill & Melinda Gates Foundation. 2 andere leden werken voor respectievelijk het Futures Institute en het Guttmacher Institute. Beide gefinancierd door, misschien raad je het al, de Gates Foundation. Anno 2012 beschikken 48 van de 69 armste landen ter wereld over bruikbare data om meer inzicht te krijgen in het gebruik van anticonceptie. En bij de helft van die 48 landen zijn de gegevens van 2003 of eerder. Het Amerikaanse Guttmacher Institute werd uitgenodigd om de ontbrekende of onvolledige data te schatten. Al met al was het een beetje natte vingerwerk, zegt Erke van het VN Bevolkingsfonds over die 120 miljoen vrouwen die aan de anticonceptie geholpen moeten worden. Manier 5. Eén probleem tegelijk aanpakken met een obsessie voor cijfers. De vrije keuze voor kinderen, of niet, wordt niet alleen bepaald door beschikbare voorbehoedsmiddelen. Zonder toegang tot abortus, seksuele voorlichting en zwangerschapszorg blijft die vrijheid beperkt. Toch kiest FP 2020, onder leiding van de Gates Foundation, alleen dat ene simpele, meetbare en toegankelijke element, anticonceptie. Het is illustratief voor de technocratische aanpak van de Gates Foundation. Lindsay McGowie schreef een boek, No Such Thing as a Free Gift, The Gates Foundation and the Price of Philanthropy. Goey zegt, structurele hulp vinden ze ingewikkeld en inefficiënt. Er moet een duidelijk te behalen resultaat zijn. Volgens McGowie richt de Gates Foundation zich al jaren voornamelijk op laaghangend fruit. Ze pompt miljarden in wereldwijde gezondheid. Niet door voorzieningen te bouwen of de infrastructuur te versterken, maar door technische single-issue interventies, waarmee duidelijk resultaat te behalen is. Zoals het uitdelen van poliovaccinaties, het aanpakken van malariabesmettingen en nu dus het verspreiden van anticonceptie aan 120 miljoen vrouwen. De Deense Adam Feierskov deed ook onderzoek naar de Gates Foundation. Hij zegt, Bill is enorm gefocust op meetbaarheid en resultaat. Het merendeel van de mensen die in de Bill & Melinda Gates Foundation werkt, heeft een achtergrond in de natuurwetenschappen of komt uit het bedrijfsleven. Het mantra is bewijs. Met bewijs doelen ze volgens hem binnen de foundation op grote kwantitatieve datasets, met weinig begrip voor zoiets als de lokale context. Manier 6. Flirten met het bedrijfsleven. De Deense onderzoeker Feerskov wijst ons op de draaideur tussen de Bill & Melinda Gates Foundation en werknemers uit de top van het Amerikaanse bedrijfsleven, zoals McKinsey, Microsoft en Merck. Veel voormalig sleutelfiguren bij grote farmaceuten hebben intussen prominente functies bij de stichting. Een Novartis-manager is er nu President of Global Health. En voormalig vicepresident van de onderzoekslaboratoria van farmaceut Merck is er nu adjunct-directeur van de afdeling regelgeving. Feerskov zegt, wij Europeanen denken dat de Bill & Melinda Gates Foundation een soort NGO is of een goed doel. Maar nee, we hebben te maken met een private sector organisatie waar de competitie moordend is. Voor een aantrekkelijke anticonceptiedeal lobbyde de foundation flink bij farmagiganten Merck en Bayer. Aan farmaceut Bayer werd de verkoop van 27 miljoen hormoonstaafjes gegarandeerd. In ruil krijgen de family planning partners fikse korting op elk product. Wij beschouwen ze als verkocht, verduidelijkte het management van Bayer de deal tijdens een aandeelhoudersvergadering in 2015. Nu moeten die 27 miljoen hormoonstaafjes nog wel aan de vrouw gebracht worden. Hoe? Daarvoor worden allerlei initiatieven opgetuigd. Zoals het Implant Access Program, met uiteraard een prominente plek voor de Gates Foundation, dat de hormoonstaafjes van farmaceuten Bayer en Merck beschikbaar maakt voor vrouwen in arme landen. Onwenselijk en ondemocratisch noemt de Britse gezondheidsonderzoeker David McCoy die nauwe samenwerking tussen de foundation en farmaceutische bedrijven. Aan de telefoon vertelt hij, samenwerkingen tussen publieke en particuliere spelers kunnen positief uitpakken, maar op dit moment zijn er gewoon te weinig checks en balances, waardoor de commerciële belangen van multinationals de publieke sector schade toebrengen. De Bill & Melinda Gates Foundation legt een nadruk op technische en biomedische oplossingen voor de meeste gezondheidsproblemen en de grote bedrijven profiteren daarvan. Het leidt volgens McCoy de aandacht af van structurele, sociale en politieke oplossingen. En gaan ze de deadline van 120 by 20 halen? De deadline is in zicht. De Bill & Melinda Gates Foundation heeft met behulp van bijna 100 partners het grootste anticonceptieprogramma uit de menselijke geschiedenis opgetuigd. Halen ze hun doel, dat geen doel mocht heten? Die 120 miljoen vrouwen gaan we helaas niet halen, zegt Arthur Erker van het VN Bevolkingsfonds. De meter van FP 2020 is vooralsnog blijven steken op 46 miljoen vrouwen, een derde van de 120 miljoen die ze hadden willen bereiken. De beweging zelf zegt dit geen groot probleem te vinden, als de rechten en de vrije keuze van de vrouwen die zijn bereikt maar wel zijn gewaarborgd. Maar dat juist dat een probleem is, kon je horen in het eerste deel van deze serie, waarin we meereizen met een mobiele anticonceptiekliniek in Oeganda. Daar zagen wij hoe moeilijk die rechten en doelen te verenigen zijn. Op het moment dat ik dit artikel heb voorgelezen, hebben de Bill & Melinda Gates Foundation en FP 2020 nog niet gereageerd om ons verzoek om een reactie. Mocht ze daar nou alsnog mee komen, dan kan je dat vinden onderaan het geschreven artikel op de website decorrespondent.nl. En als je nou lid bent, kan je daaronder ook reageren op het stuk of vragen stellen. En mocht je nog geen lid zijn, dan kan dat daar ook. Het onderzoek voor deze publicatie is ondersteund met een bijdrage uit de regeling onderzoeksjournalistiek van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Dankjewel voor het luisteren.